bij een wel heel divers uurtje cultuur. Vandaag in LHBT Plus radioshow Culti-Culti een ode aan buitenbeentjes, mensen die afwijken, die gelukkig eens een keer niet normaal zijn. Ik ben Robert Weijers en voel me hierbij als samensteller als een vis in het water. Zo bewegen we ons vandaag van heel extreem naar heel nabij en intiem en verkennen we onder andere in Op de Koffie Bij zometeen seksuele diversiteit en autisme met Ivan Hentschik van Autiroze. Ivan zal uitgebreid vertellen hoe het is om LHBT+ te zijn en autistisch. Later dit uur zal ik een column voorlezen ter ere van een ander bijzonder mens, namelijk kunstenaar Marco Willems, die onlangs overleed. Mark Hesseling zal ons doen huiveren met een kannibalistisch liefdesverhaal en ook Gert Hekma is van de partij met zijn ABC van perversies. Geheid, veel diversiteit. Nu eerst het gesprek.
Koffie, lekker bakje koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Ivan Hentschik. En ik zit hier in Utrecht-Lunette bij Ivan. Mooie wijk hier, rustige wijk. Heel erg bedankt dat ik hier mocht komen.
Ja, bedankt dat je wilde komen.
En je woont hier samen met jouw vriendje?
Met mijn verloofde.
Met je verloofde nogal wel. En hij is nu even naar boven. Wanneer gaat dat zich voltrekken, dat huwelijk?
Het is gepland over 2 weken. En dus we gaan ervan uit dat ook mooi gaat gebeuren.
Oké. Okay. Nog geen koud watervrees?
Nou, dit voelt toch wel eens een hele grote stap trouwen. Zeg maar nu het heel dichtbij komt, nu voelt het ook wel weer goed. Nu is het ook wel gewoon... We hebben zoveel tijd al gestoken in de voorbereiding en ook heel veel leuke reacties gekregen van vrienden en kennissen en familie. En nu vind ik het ook gewoon leuk om op ons feest dan iedereen samen te zien. Mm-hmm. En om daarna lekker samen op huwelijksreis te gaan.
En waar gaat dat naartoe?
Naar Israël.
Oh, wauw. Wie heeft wie gevraagd?
Dat is een goede vraag. Nou, mijn verloofde heeft mij gevraagd om hem te vragen.
Oh, oké. Okay. Dat is ook met 2 mannen is het, of 2 vrouwen, is het altijd een beetje van, ja, wie zou het dan moeten vragen? Maar hij zei op een gegeven moment...
Hij zei van, Ivan, wil je mij niet iets vragen? En Ivan, als je naar deze ringvinger kijkt, ontbreekt het dan niet iets?
Oké, hint.
Ja. Ik heb daarna gezegd van, nou, ik ging op vakantie naar Libanon. En voordat ik op vakantie ging, had ik zijn vinger gemeten met zo'n touwtje erom, dat ik weet wat de ringmaat was. Mm. En toen heb ik in Beirut een verlovingsring gekocht.
Oh, wauw.
En bij thuiskomst die gegeven. En toen bleek die heel veel maten te groot te zijn. Maar dat is natuurlijk alleen maar weer een teken van hoeveel ik van hem hou.
Oh, lief is dat, ja. Nu zit je in een relatie, je bent homo, maar je bent ook autistisch. Welke van de 2 was je het eerst bewust van?
Dat is een hele goede vraag. Dus ten eerste is het zo van dat het goed om te weten zijn, maar er is een heel erg verschil in hoe je eigenlijk bewust wordt van je autisme doorgaans en hoe je bewust wordt van je geaardheid. Mm-hmm. En je geaardheid is iets dat je zelf eigenlijk langzaam ontdekt. Hè. Je hebt een bepaald gevoel en je gaat dat gevoel leer je plaatsen en dat gevoel ga je vaker krijgen en op een gegeven moment begrijpen. Hè. Dat is een heel proces, die bewustwording daarvan. En zeker als je jong bent, dan is autisme een diagnose die je, of een label dat je eigenlijk gewoon opeens krijgt van anderen. En waar je misschien niet eens om gevraagd hebt en dat jou misschien niet eens verder helpt. Mm-hmm. Maar vaak krijg je op een gegeven moment zo'n stempel. Dat is ook wat bij mij gebeurde toen ik 11 was.
En dus voelde jij je anders?
Ja, ik voelde me anders, maar dat kwam door een heel groot deel ook dat ik gepest werd op de basisschool. En daarom ook met hulpverlening in contact kwam. En ik had wel een idee van, ik ben wel anders op een bepaalde manier, maar ik had daar geen naam bij. En op een gegeven moment kwam het label autisme.
En wat houdt jouw vorm van autisme ongeveer in? Want je hebt natuurlijk ook, je hebt een spectrum.
Ja, dat klopt. En daarnaast heb je nog een persoonlijkheid en persoonlijke omstandigheden. Dus het verschil inderdaad onder mensen met autisme is gigantisch. En dit is eigenlijk gewoon een hele moeilijke vraag die je mij nu stelt. Gewoon omdat ik ben niks anders gewend. Ik ben niet anders gewend van dat ik ooit een leven zonder autisme heb gehad. Wat ik bij mezelf merk is dat ik wel eens enige last heb van overprikkeling. Dus dat ik heel veel prikkels en indrukken uit mijn omgeving bewust verwerk. Mm-hmm. En dat kost energie.
En word je dan sneller moe of wat?
Sneller moe en een beetje geïrriteerd als je hoofd vol zit. Mm-hmm. En ik hou niet van muziekfestivals daardoor en grote festivals en dergelijke. Ja, een vriend van mij is daar helemaal dol op en die probeerde mij nog wel eens mee te krijgen in het begin, maar dat is echt niet mijn ding bijvoorbeeld.
Ja, een slagerfestival, dat kan ik me ook wel iets bij voorstellen.
Nou,
maar
dat is
mooi,
dan
te harde muziek of te veel
Het
mensen?
Is alles. Het is te harde muziek, te veel mensen, gewoon te veel indrukken, het totaal van alles eigenlijk. En verder denk ik dat het een manier van denken is. Zeg maar een manier van hoe je hersenen in elkaar zitten. Veel meer dingen beredeneren, denk ik altijd, dan andere mensen.
Autisten zijn volgens jou andersoortige mensen. Of je hebt het woord neurotypisch. En dan autisten zijn neuroatypisch, zeg je dat?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, het strikt genomen wel, alleen dat woord gebruiken we nooit. We gebruiken volgens mij altijd het woord neurodiversiteit.
Okay.
En dat is dan zeg maar om iedereen die zeg maar niet neurotypisch is. Een beetje tegenhangen van iedereen die niet heteroseksueel is, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat is niet alleen maar autisme, maar dat is ook sowieso ADHD en volgens mij ook ADD.
Okay.
Maar het is wel nadrukkelijk gericht op ja, dit soort zaken waarmee mensen zichzelf nog enigszins identificeren. En iets dat levensbreed is en zo. En het gaat dan niet over psychische ziektes als depressie, anorexia, burn-out en dergelijke. Dat is niet wat we verstaan onder neurodiversiteit. Want dat zijn gewoon doorgaans gewoon hele nare dingen waar je gewoon niet wil hebben. En wat ook hopelijk snel voorbij gaat en waar je ook aan werkt om te zorgen dat het snel voorbij gaat.
Het is ook meer chronisch dan neurodiversiteit.
Het is een onderdeel van wie je bent.
Ja.
Dat is het eigenlijk. En niet zozeer, het is ook eigenlijk een poging om het uit dat medische circuit te halen. Om het niet neer te gaan zetten als een medisch probleem. Hè? Van degene met autisme is fout, is beschadigd, is verkeerd en de rest is goed. Maar echt te zeggen van nou, dit is eigenlijk primair een maatschappelijk verschijnsel. Sommige mensen zijn gewoon anders.
Ja.
En dat levert natuurlijk problemen op in hoe je je maatschappij inricht en lopen tegen dingen aan. Maar dat is niet per definitie de schuld of de verantwoordelijkheid van de mensen die anders zijn. Dat is je maatschappij als geheel.
En wat is dan zo'n probleem waar veel mensen tegenaan lopen in deze
In deze context, een heel groot ding is wat ik al noemde, de prikkels. Een heel erg goed voorbeeld vind is de arbeidsmarkt. Best wel veel mensen die krijgen tegenwoordig een autisme-diagnose na een burn-out in hun werk. En als je vergelijkt met hoe de situatie bijvoorbeeld in de jaren 50 was, hè, daar had je geen internet, geen sociale media, geen mobiele telefoon. Hè, daar begon je bij één werkgever waar je misschien zelfs een opleiding had en dan bleef je daar heel erg veel jaren werken. Hè. Je had niet de flexcontracten die wij nu hadden.
Mm-hmm.
En ja, onze samenleving is wat dat betreft heel erg veranderd. Want ook in de jaren 50 het was belangrijk dat jij gewoon goed was in datgene wat je deed, in jouw vak. En dan was iedereen blij, dat ging het goed. Maar tegenwoordig is het ook veel belangrijker om flexibel te zijn, om jezelf te verkopen, om te kunnen gaan met een flexibele arbeidsmarkt. Je moet heel erg veel informatie verwerken, veel sneller dan dat het vroeger moest. En sociale vaardigheden, empathie overkomen is ook gewoon veel belangrijker geworden in het leven en op de arbeidsmarkt.
Mm-hmm.
En dan gaat het gewoon opvallen dat mensen met autisme, of een bepaalde groep mensen daar gemiddeld genomen, gewoon net iets dat hen iets minder ligt dan andere mensen.
Mm-hmm.
En dat gaat nu opvallen en daardoor ga je nu krijgen dat steeds meer mensen een diagnose autisme krijgen. Terwijl autisme natuurlijk altijd al bestond, maar het eerder gewoon veel minder opviel of veel minder een probleem was.
Ja, ja.
Dus dan zie je ook weer een beetje een link met wat ik net zei van die neurodiversiteit. Dat ook heel erg ligt in wat voor maatschappij je leeft. Van hè, in hoeverre het überhaupt nodig is om autisme als diagnose te stellen. En in hoeverre je jezelf ervaart als anders. En in hoeverre anderen jou ervaren als anders.
Wat is volgens jou het grootste misverstand wat mensen kunnen hebben over autisme?
Ik denk dat mensen het heel erg associëren met introvert en met niet sociaal en teruggetrokken. Terwijl dat gewoon echt niet zo is. Natuurlijk zijn er mensen die introvert zijn en extravert zijn, maar dat heb je onder iedere groep mensen.
Mm-hmm.
En er zijn mensen die meer of minder sociale vaardigheden hebben en daar meer of minder behoefte aan hebben. Ik denk eigenlijk dat je autisme daar niet heel erg bijzonder veel over zegt.
Je hebt ook hele uitbundige autisten.
Ja, die heb je ook. Misschien soms wat gemiddeld genomen wat sociaal minder handig dan mensen zonder autisme. Maar je hebt mensen met autisme in alle soorten en maten. En zeker bij Oud-Tirozen hebben we zowel voldoende heel extraverte als heel introverte mensen.
Oh, dat vult elkaar mooi aan dan.
Precies, we hebben mensen die het grootste lol hebben naar de Gay Pride gaan. En daar met onze Oud-Tirozen en autisme vlag rondlopen. En er zijn genoeg mensen die denken van nou, die Gay Pride, dat is niks voor mij. Veel te druk en veel te veel lawaai en dergelijke.
Je wist dus op je 11e dat je autistisch was. Toen kwam er een moment dat je denkt, Shit. Ik vind jongens toch eigenlijk wel leuker dan meisjes. Hoe ging dat?
Ja, dat gebeurt natuurlijk niet zo plotseling als je autisme, want daar moet je zelf achterkomen en dat is niet een diagnose die je krijgt. Dus ja, dat is eigenlijk dat groeit langzaam. Hè? Je merkt dat je liever naar jongens kijkt en dat je verliefd wordt op jongens en dan op een gegeven moment dan is het duidelijk voor jezelf. En dan komt de fase dat je er uiteindelijk voor uitkomt.
En hoe ging dat bij jou?
Nee, ik ben uit de kast gekomen op de middelbare school al.
Oh, wow.
Een redelijk grote middelbare school. En ik was daar de enige die uit de kast kwam. En daar was men duidelijk niet aan gewend op die school. Hè, docenten die wisten niet van hoe ga je daarmee om. En die werden helemaal nerveus van.
Oh ja.
En mensen wisten ook niet echt wat verhouding ze zich daarvan tegen moesten geven. En het was...
En je hebt het toen gewoon verteld in de les? Of?
Ja, eerst in de pauze. En uiteindelijk, ja, dat was zo sensationeel nieuws. Dat verspreidt zich enorm snel.
En lekker over geroddeld.
Ja, zoals het gaat op de middelbare school. Hè.
Ja. Maar wat vind je zelf moeilijker? Die coming out van ik heb autisme of ik val op jongens?
Ja, dat is heel makkelijk. De coming out van autisme is aanzienlijk moeilijker. En dat heeft met verschillende factoren te maken. Eigenlijk de belangrijkste dingen is ten eerste is homoseksualiteit. Dat is spannend, dat is sensatie. Daar praten mensen graag over, daar roddel je graag over. En dat is ook gewoon, dat zien mensen als leuk. En ten tweede, homoseksualiteit is ook gewoon veel simpeler om uit te leggen. Het is gewoon, hè, je bent op één punt anders. Hè, je kunt het een kind van 4 uitleggen. Terwijl autisme, ja, als je zegt ik heb autisme, dat zegt eigenlijk niet zo heel veel. Vanwege die gigantische diversiteit er is. Mm-hmm. Dus dat is een veel uitgebreider gesprek van, wat betekent dat autisme voor jou, voor mij? En wat verwacht ik nou van jou daarin, als ik al iets van jou verwacht? En dat is gewoon veel ingewikkelder. Plus dat mensen, dat er minder interesse voor is. Dus het is veel moeilijker om daar... Daardoor door met anderen te praten, jezelf in te ontwikkelen, zeg maar. Dat merkte ik wel.
Zijn er ook nadelen van autistisch en homo tegelijk te zijn? Je had dan een redelijk soepele coming out, maar is dat gemiddeld ook voor anderen zo?
Ja, goede vraag. Ik wil even denken naar de achterban van Autirose. Mm-hmm. Er zijn inderdaad, ja, het is wat dat betreft ook wel heel divers. Er zijn mensen die op redelijk jonge leeftijd uit de kast komen. Maar ik denk dat met name mensen die in hun jeugd te maken hebben met psychische problemen bovenop hun autisme, of het op een andere manier lastig hebben, dat die toch of veel obstakels ondervinden vanwege hun autisme onder andere, toch echt eerst op jonge leeftijd heel erg bezig zijn, hè, met dat autisme een plek geven en die worsteling en dan eigenlijk die seksuele geaardheid een stukje parkeren en dan op een latere leeftijd dat pas tot bloei komt. Wat je aan de andere kant ook ziet, is dat weet je, het interessante verschijnsel dat enerzijds mensen met autisme vaak heel erg van duidelijkheid houden. En anderzijds, zeker jongere mensen met autisme, het gemiddeld genomen iets vaker moeilijker vinden om zeg maar, te voelen wat er in hun eigen lichaam gebeurt. Dus hun eigen emoties, hun eigen signalen vanuit hun eigen lichaam te herkennen. En dat is best een lastige combinatie als je het hebt over LHBT. Want het risico bestaat dat jongeren met autisme heel erg snel duidelijkheid willen. En zich dan misschien wel iets te snel bestempelen als transgender, als homo, als bi, als lesbisch. Het kwam ook een beetje naar voren uit verschillende onderzoeken. En een beetje uit gesprekken die wij hadden met verschillende zorginstellingen. Mm-hmm. Dat autirase. En dat vond ik ook wel een heel interessant fenomeen. En ook iets wat goed is om je daarvan bewust te zijn als omgeving. You take a week, all the time that you need. Shattering glass in a lover or three. Oh baby, you're so independent. You're under drug of the Gemini cusp. Turn it up louder, spit on that cut. Oh, I won't keep you out of trouble. Take you from me. I do the best that I take can. Take you from me. Love like it always goes take back. Take you from me. Take back the light that you gave to me. I'm not here.
Nou, met zorg, je hoort bijvoorbeeld LHBT plus ouderen, dat die soms de kast weer in moeten, omdat dat toch een beetje... Ja,
het verzorgingstehuis is net weer het schoolplein, hè?
Weet je? Ja. Ik kan me ook voorstellen als je autistisch bent en of je zit ergens in een zorginstelling.
Ja, nou is het zo dat natuurlijk een heel, relatief heel klein deel van de mensen met autisme zit langere tijd in een zorginstelling. Maar ja, dat klopt. Het speelt natuurlijk in alle sectoren van de zorg dat LHBTI-sensitiviteit gewoon een belangrijk onderwerp is. Mm-hmm. En dat seksualiteit in de hele zorg gewoon een heel moeilijk onderwerp is om bespreekbaar te maken en op een constructieve manier te behandelen. Ik denk dat zeg maar signalen van echte LHB-onvriendelijkheid zien we vrij weinig. Maar dat komt er ook echt door dat seksualiteit gewoon een onderwerp is waarvan dat gewoon toch iets te vaak vermeden wordt in de zorg. En als je niet over seksualiteit praat, dan gaat het ook niet over homoseksualiteit. En dan komt enige eventuele negativiteit ook niet zo snel naar boven.
Maar er is schaamte over seksualiteit dan?
Ja, dat kan. Maar het kan ook zijn om hè, zeker als je in de zorg, waar ze ook allemaal met de flexcontracten zitten en de targets en de dingen. Ik kan me ook voorstellen dat die mensen die in zo'n arbeidsomstandigheden werken, door te bang zijn om beschuldigd te worden van misbruik of verkeerde dingen zeggen of controverse aanwakkeren. En dat ze daar ook denken van nou, parkeer die seksualiteit maar even. Je hebt het druk genoeg met andere dingen, zeg maar.
Wat zijn echt de voordelen? Zijn die er ook van autistisch en homo te zijn, LHBT?
Nou, je kunt naar Oudiroze gaan en dat is superleuk, maar dat bedoel je vast niet. Maar,
Ja, dat is al één.
Ik vind het wel grappig hierin om te zien hoeveel mensen uit LHBT met autisme ook een relatie hebben met iemand anders die LHBT en autisme heeft. Dat vind ik wel leuk dat wel een wederzijdse aantrekkingskracht heeft.
Je hebt mij ook een artikel gestuurd waaruit bleek dat LHBT+ mensen meer dan de heterofiele medemens autistisch zijn.
Ja.
Wat is een onderzoek naar gedaan en daar bleek dat uit?
Want we zijn 3 jaar geleden begonnen met Autiroze. En nou, dan natuurlijk in het begin ben je bang van, je bent niet bang, maar vraag je je af, van is daar wel draagvlak voor? Zijn daar voldoende mensen die daar naartoe zouden komen? Is die doelgroep wel groot genoeg? En dat bleek heel snel zo te zijn. Nou, in Utrecht krijgen we 25 tot 30 bezoekers per keer.
Oh, wow.
En als je dan afvraagt, is dat veel? Nou, wij vergelijken onszelf daarin met de groep die COC heeft voor mensen met een verstandelijke beperking in LHBTI. Mm-hmm. Ter vergelijking, de statistieken daarover zijn niet heel helder, maar ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking heeft een verstandelijke beperking tegen minder dan 2% met autisme. En dan zien wij dat die ongeveer 5, 6, 7, 8 bezoekers per keer trekken. Dus dat was al ten eerste onze vraag van, goh, hoe kan het dat wij zoveel meer bezoekers trekken? Zal ook te maken hebben met een grotere zelfstandigheid en grotere reisbehoeftheid, maar goed, dan nog. En gaandeweg zijn wij vanuit Autiroze ook in contact gekomen met onderzoekers die bezig zijn specifiek met seksualiteit en genderdiversiteit bij autisme. Dus zodat in de Verenigde Staten en andere landen zijn er onderzoeken gedaan naar LHB en autisme, hoe die prevalentie is. En er zijn verschillende onderzoeken die inderdaad suggereren dat daar een correlatie is. Het is niet helemaal duidelijk of zeg maar nou het komt van dat mensen met autisme vaker LHB zijn of dat LHB'ers vaker autisme hebben. Dat causale verband is niet helemaal helder. Plus de steekproeven van die onderzoeken zijn relatief klein, 50 tot 100 personen. Dus dat is niet voldoende om definitieve uitspraken over te doen. Maar in ieder geval iets dat interessant is om verder uit te zoeken. Wat ik wel interessant vond en ook herkenbaar binnen wat wij horen van onze doelgroep is, er is volgens mij in België is er een onderzoek geweest naar de houding van jongeren met autisme en zonder autisme ten opzichte van allerlei seksuele normen en waarden. Hey, wat vind je normaal eigenlijk? En er was maar op één punt een significant verschil en dat was de LHBTI-tolerantie. Oh. Dat die bij jongeren zonder autisme rond de 20% zat en bij de mensen met autisme boven de 90%. En op alle andere gebieden
scoren ze min of meer gelijk.
De vraag is dan,
hoe komt is 90%.
Uit dat onderzoek, dat ook weer wel een relatief kleine steekproef heeft. Maar dan is natuurlijk een interessante vraag, dat kan bijvoorbeeld komen doordat die jongeren met autisme zichzelf een minderheid voelen en dan sowieso al wat opener zijn voor andere minderheden. Het kan ook zijn dat ze zelf worstelen met gevoelens en daarom al toleranter zijn. Maar er zijn in ieder geval al dat soort aanwijzingen om dat verder te onderzoeken. Het gebied van genderidentiteit en transgender is een ander verhaal, want daar is wel meer onderzoek naar gedaan. En daar staat het wel vast dat er correlatie is tussen gender en autisme, tussen transgender en autisme, en dat er gewoon veel meer transgenders met autisme zijn. En dat is ook iets dat bijvoorbeeld de VU, waar genderbevestigende operaties worden gedaan, merkt. En er is een onderzoeker bij de VU, die is daar nu haar PhD-onderzoek aan het doen. En daar komen hele interessante resultaten uit.
Ja, spannend. Dat die diversiteit op meerdere niveaus tegelijk zich lijkt te openbaren.
Ja.
Oud-Tiroze, kun je daar nog meer over vertellen? Want je zit er zelf 3 jaar bij?
Ja, ik ben er vanaf het begin bij. We bestaan pas 3 jaar.
Oké. Okay,
dus ja. Er is ook niemand die er langer bij zit.
Dus, ja. Zonder. Ik zat er in 1953 al bij. Nee, dat kan niet. Maar dat jij was bij...
Nee, het is zo dat... Ik ben al een dinosaurus bij het COC. Ik ben...
Hoe oud ben je inmiddels eigenlijk?
Ik ben 33.
Kijk.
En ik ben, wat is het, in 2005 geloof ik begonnen bij het COC toen ik 20 was als voorlichter op middelbare scholen.
Oh, wauw.
Hartstikke leuk. Heb ik 5 jaar, 6 jaar gedaan. En in 2011 ben ik toen in het bestuur van COC Midden-Nederland gegaan. Dat heb ik ook 1 jaar of 5 gedaan. Ja, dus daarin heb ik heel veel mensen leren kennen in de LHBT-wereld en heel veel verschillende groepen gezien. En nou, het leek me sowieso wel leuk om ook na mijn bestuursperiode toch actief te blijven binnen de gemeenschap. Mm-hmm. En eigenlijk zo'n beetje tijdens mijn, toen mijn bestuursperiode langzaamaan aan het einde kwam lopen, heeft iemand het COC benaderd met de vraag waarom wij niks voor autisten deden en of we daar iets niet voor konden doen. En ja, zo is het eigenlijk gebeurd, dat we samen met hem die groep Oud-Tiroze hebben opgezet. In maart 2015 was de eerste bijeenkomst, dat wist ik nog goed. Een stuk of 12 of 15 bezoekers hadden we toen en daar zijn direct een paar vrijwilligers uitgekomen. En toen zijn we eigenlijk in Utrecht gestart. Eerst een beetje het eerste jaar een beetje zoeken en opbouwen. Het tweede jaar in 2016 hadden we hartstikke veel media-aandacht. Daarin hielp het heel erg dat ik allerlei contacten had en dat mensen mij kenden van de LHBT-wereld. Dus we hebben heel veel interviews gehaald, filmpjes. De Wink onder andere heeft 10 pagina's besteed aan ons. Echt helemaal super. Dus daar hebben we ook heel veel bezoekers en aandacht en contacten aan overgehouden. En toen eigenlijk in dat jaar zijn er ook al verschillende... Zijn we ook begonnen met uit te rollen naar andere COC's. Want Oud-Tiroze is een label van het COC. Dus alle Oud-Tiroze zijn onderdeel van het COC. En ja, nu hebben we...
bij alle COC's door Nederland heen?
Nee, we hebben nu bij 7 COC's een Oud-Tiroze van de 21.
En ook bij die afdelingen zijn bepaalde activiteiten of kunnen mensen langskomen? Of...
Ja, de kern is eigenlijk dat we 1 keer per maand een netwerkborrel hebben. En daarnaast hebben we dingen dat we een keer samen uitgaan of samen naar een evenement gaan. Of zijn er gespreksgroepen of workshops of wat dan ook. En houden we ons op overkoepelend niveau ook bezig met beeldvorming, media en een stukje belangenbehartiging. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat een beetje meewerken, meepraten met onderzoek, in een aantal adviesraden zitten, een stukje zorgverbetering en dergelijke. En op het moment zijn we bezig met een film te maken over autisme en emancipatie. Oh. Dat vond ik ook wel een hele leuke. Het is een hele enthousiaste dame die ik heb ontmoet, die al eerder een film over autisme heeft gemaakt. En zij was zo gefascineerd door ons verhaal en mijn verhalen over mijn ervaringen van het verschil tussen LHBT, belangenbehartiging en autismebelangenbehartiging. Dat ze zei van, moeten we daar niet eens een film over maken? Dus wij gaan een documentaire maken over autisme en emancipatie en dan eigenlijk de casus van LHBTI met autisme. Van hoe ervaren zij die twee labels, hoe daar in de maatschappij mee omgegaan wordt. Het is eigenlijk een film om discussie aan te wakkeren
En daar zijn de opname al voor voorbereid?
Nou, de subsidieaanvraag is aan de deur uit.
Oké. Okay.
En er is een plan en er zijn mensen die mee willen helpen.
Ja. Spannend, ja.
Leuke vooruitzichten.
Wat heeft Oud-Tiroze jou zelf persoonlijk gebracht?
Ik heb heel veel leuke mensen leren kennen. Ik heb veel inzicht gekregen in autisme, waardoor ik ook meer heb geleerd over mezelf. He, door toch de omgang met anderen leer je ook veel over jezelf. En ik vind het gewoon hartstikke leuk om met al deze mensen samen gewoon zoiets neer te zetten waar we ook gewoon allemaal blij van worden en dat we leuk vinden. Ik zie ook dat andere mensen het leuk en belangrijk vinden en dat vind ik gewoon een hele mooie aanvulling in mijn leven.
En waar kunnen luisteraars die meer willen weten terecht hierover?
Nou, we hebben een fantastische website die een hele capabele vrijwilliger in recordtijd heeft neergezet. We hebben ook een...
Oud-Tiroze.nl?
Makkelijker kan toch bijna niet, hè? Inderdaad, Oud-Tiroze.nl. Nou, ook contactformulier en alles erop. Als je denkt van ik wil verder praten met Oud-Tiroze of ik heb andere vragen. We hebben ook een soort forum, een soort chatbox wil ik zeggen. Ja, chatbox klinkt zo jaren 90, maar dat dus hebben we, ja. En daar staat ook dat kun je vinden ook via de website. En natuurlijk hebben we de maandelijkse bijeenkomsten van Oud-Tiroze nu bij 7 verschillende COC's.
En op Facebook zijn jullie ook?
Op Facebook zijn we ook, ja, zelfs daar zijn we. En op Twitter.
En voor de luisteraars in Amsterdam, want we zijn toch een Amsterdamse omroep.
Ja.
Ook een oud-Tirolse Amsterdam.
Iedere eerste zaterdag van de maand in het Dove Ontmoetingscentrum. En dat ligt naast de Heineken Experience.
Oké.
Okay. Vanaf 7 uur 's avonds.
Nou, hartstikke bedankt voor dit openhartige gesprek.
White lies, empty words, silent threat, online chat. I reply to your mail. It says, I love you too. Quick note, nice remark, nasty rumors, soft touch. You brush against my cheek. I blink, you smile. Fun joke, insulting text, sweet talk. Offensive thought, I misread your body language. I was wrong. You to me, me to you. One way traffic. Me to you, you to me, one-way traffic. If this is communication, I will make a change in the situation. If this is communication, there's no explanation for what we engaged in. Sex face,
great idea,
strange signal,
melody.
You pushed
me towards
brighter times,
lighter weights,
broadcast,
telling truth,
rigid law,
eager looks.
Why did you
stop without pretty stars
in your eyes?
Loud call,
exciting talk,
slow time,
basic shout.
I thought
if I drop you
life, together we'd be future.
If this is communication, there's no proclamation of consideration. If this is communication, it's a characterization of misinterpretation. If this is communication, I will make a change in the situation. If this is communication, there's no explanation for what we engaged in. There's enough space here for the two of us. Just stay down if you must. Like a satellite, I'm in orbit now. I'll connect the world to get in touch somehow. If this is communication, there's no explanation for what we engaged in. If this is communication, it's an indication of misinformation. If this is communication, my participation
ends now.
Fetischisme, sadisme, masochisme, koprofilie,
koprofilie,
onderdanigheid, kinderdienlijkheid,
kinderdienlijkheid,
dominantie,
dominantie,
ABC van perversies. Van Gert Hekma.
En de perversie van deze maand is vuistneuken. Een seksueel gebruik dat een stormachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt in de laatste 3 decennia is vuistneuken, ook wel bekend als fistfucking. Vingeren in de anus was voor 1970 niet uitzonderlijk. Maar zelfs in het werk van de Sade, dat zoveel seksuele variaties uit ten treuren behandelt, komt het neuken met een vuist hoogst zelden voor. Het is vooral de homoseksuele leerwereld die het vuistneuken populair heeft gemaakt en daarvoor de sling als ideaal hulpmiddel heeft ingezet. Deze seksuele techniek vereist een grote mate van voorzichtigheid. Het beste leer je het van iemand die er al bedreven in is. Wonden of scherpe nagels waren voor het AIDS-tijdperk al ongewenst. Nu gebruiken vuistneukers latex handschoenen met glijmiddel om HIV-infectie en wonden te voorkomen. Vuistneuken is vanuit het seksenperspectief interessant omdat vuisten en anus niet erg geslachtsspecifiek zijn. Het maakt weinig uit of je het met een man of een vrouw doet, omdat konten en vuisten van beide seksen niet zo verschillend zijn. Een homo- of heteroseksuele voorkeur doet er daarom weinig toe. In de leerwereld van San Francisco was het vuistneuken een seksuele techniek waarbij potten en nichten de betrekkelijkheid van verschillen in seksuele voorkeur en seksen ontdekten. De aantrekkelijkheid van deze variatie zijn gevoelens als ultieme intimiteit en overgave. Want hoe kun je dieper in je sekspartner komen dan met deze techniek? En wat is er een betere manier om jezelf te geven?
Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. Deze vuist op deze vuist. En zo klim ik naar boven.
Joepie de poepie! En joepie de poepie!
Moedig voorwaarts. De beslommeringen van Robert Meijers.
Vorige maand overleed op 51-jarige leeftijd Marco Willems. Hij was bekend en berucht in de Amsterdamse alternatieve gay scene en ronduit beroemd op YouTube. Onder de schoolgaande jeugd was hij een fenomeen in zijn hoedanigheid van meneer Bakvet. Wie kent er niet dat filmpje waar hij, zwaarlijvig en met ontbloot bovenlijf, grote klonten chroma bakvet wegwerkt? Of wat te denken van zijn legendarische recensie van in de magnetron opgebakken leverworst? Meer nog dan een bekende YouTuber was hij beeldend kunstenaar en eigenlijk een levend kunstwerk. Waar Marco ging, hing er altijd een spanning in de lucht van dat er iets uitzonderlijks aan de hand was of stond te gebeuren. Onconventioneel, tegendraads en voor sommigen zelfs schokkend waren zijn uitingen. Zo plaatste hij op de Dam een dildo gemaakt van kilo's afgedankte kaas uit de container van een supermarkt, flirtte hij met thema's als pedofilie en gebruikte swastika's in zijn grafische collages. Burgerlijke normen van beschaving en fatsoen leken hem geheel vreemd. Zijn excentriciteit was verfrissend tegenover het gezapige gezonde verstand. Hij was als een eeuwige puber, maar dan zonder enige schaamte. Nog zie ik hem tekeningen maken in de als decoratie bedoelde tweedehands ramsboeken in Bar Soho. Nog moet ik terugdenken aan zijn gewoonte om verschraalde of vergeten biertjes van de toog te grissen om ze vervolgens op te drinken. Onder ons noemden we dat soort drankjes Marcootjes. Hij deed me denken aan die tuttige retorische vraag die je vroeger als kind vaak te horen kreeg. Als je vriendje in de sloot springt, spring jij er dan achteraan? Marco was bij uitstek dat vriendje dat als eerste sprong. Onvergetelijk waren ook de bommetjes die hij maakte als hij met dat grote lijf in het bubbelbad van de toenmalige gay sauna Thermos plonsde. Het was voor mij als jonge homo een verademing als hij ook in de sauna aanwezig bleek te zijn. Hij wist me aan het lachen te maken, daagde me uit en had ook altijd veel gesprekstof. Van sappige seksuele anekdotes tot het gedachtegoed van Ray Kurzweil, van loftuitingen over synthesizers tot praktische spirituele principes. In 2014 schreef hij zijn autobiografie De Vrije Man. Hierin vervatte hij zijn leven tot dan toe met al zijn avonturen langs de rafelranden van de samenleving, met verhalen over hoerenjongens, kraken en drugs. Daarnaast maakte hij ook een balans op. Zonder zich te verschuilen schreef hij ook over zijn worsteling te overleven in deze maatschappij. Ik citeer. Naar de buitenwereld toe noem ik mezelf raar. Naar de buitenwereld toe zeg ik dat ik niet functioneer, dat ik werkloos ben, want ik weet dat als ik het vanuit mijn eigen perspectief zou vertellen, men mij niet kan begrijpen. Einde citaat. Veel onbegrip viel hem niet veel later ten deel toen hij doorbrak op YouTube. Als bakvetpedo was hij een grote hit, kreeg hij aandacht, al was deze helaas vaak negatief. Het gaf me een dubbel gevoel. Aan de ene kant was het prachtig te zien hoe hij genoot van de mogelijkheden die zijn nieuwe podium hem boden om contact te maken. Aan de andere kant zag ik ook hoe hij zich, door steeds de grenzen op te zoeken en te overschrijden, tot een haatmagneet maakte en een doelwit werd voor internettrollen, reaguurders en pedojagers. Een maand geleden zag ik hem voor het laatst in Potten en Flikker Disco de Trut. Kort daarvoor was zijn reguliere YouTube-kanaal opgeheven en was hij verbannen van Twitter wegens het schenden van richtlijnen. In mei was hij fysiek aangevallen op straat, wat hem na een periode van angst en depressie gek genoeg weer strijdlust had gegeven. Een nieuwe scooter zou hem helpen om meer wendbaar en mobiel te zijn en het leek even of Marco TM 2.0 was verrezen, maar het mocht niet zo zijn. De Marco die ik zag was, zoals altijd, creatief, gul en verrassend. Zijn gimmick voor de avond bestond uit het uitdelen van gesigneerde houten staven van ongeveer 20 centimeter, bedoeld voor uiterlijke dan wel innerlijke massage. Naast de seksuele connotatie had het ook iets van een estafettestokje. Ik voelde me schuldig dat ik het van hem aannam en snel daarna doorgaf en later niet eens meer wist waar het was gebleven. Om de hoek van de Trut spraken we elkaar voor het laatst. Marco toonde zich moe gestreden en boos. Toen ik probeerde om hem advies te geven, zei hij dat ik hem aan zijn moeder deed denken en begon hij me, zonder dat ik het doorhad, te filmen en te livestreamen op Snapchat. Toen ik bezwaar maakte, zei hij: "Het is maar tijdelijk, het is zo weg." En daar hield ons gesprek mee op. Ik wenste hem nog wel thuis, maar kreeg geen reactie. Zoals ik van hem gewend was, zei hij ook nu geen gedag, keek niet op of om en verdween op zijn scooter, sneller dan ooit uit mijn gezichtsveld, de zwoele Amsterdamse zomernacht in. Moedig voorwaarts.
This is the beginning of the end, the beginning of the end. This is the beginning of the end. So take a deep breath, baby, 'cause it will stop. Doesn't matter if you crash, if you fall or stay in bed. And it's never good enough, all you need is some love. Doesn't matter if you fail, there's one thing that's for sure, that it always disappears at the time you try to start. Don't you worry, don't you worry, don't you worry, child. This is the beginning of the end. This is the beginning of the end. This is the beginning of the end. So take a deep breath, baby, 'cause it will stop. Like blossom on the trees, falling stars and tiny bees. And the apple that you eat, I don't think they even see it. Every single blade of grass will slowly grow and come back, 'cause they really do not care about your boyfriend over there. Weak, strong, woman, man, disco light and a party song falls. Pretend that you don't know, ha, cold money, disco light and a party song. It's all for you. Don't you worry, don't you worry, don't you worry, child. This is the beginning of the end. This is the beginning of the end. This is the beginning of the end. So take a deep breath, baby, 'cause it will stop. Take a deep breath, baby. Don't you worry. Don't you worry, child. This is the beginning of the end.
Gids voor cult, camp, kitsch en curiosa met Mark Hefseling.
En hier zijn we weer met de rubriek Cultipedia, waarin Mark Hefseling pareltjes opduikt van kitsch en curiosa.
Ik heb
soms ook wansmaak.
Ik heb dit keer iets wat ferm onder de curiosa valt. En waarmee ik eigenlijk een beetje in het vaarwater van mijn gewaardeerde collega Gert Hekma kom. Want de perversie van deze maand is cannibalisme. Maar ja, waarbij Gert nu uitleg en definitie zal volgen, heb ik hier het verhaal van een echte cannibaal. Het waar gebeurde verhaal, nog niet zo lang geleden, nog niet zo heel ver hier vandaan. Namelijk bij onze oosterburen in Duitsland. En dat is een verhaal wat ik vind dat een keer verteld moet worden.
Ja.
Zijn naam was Armin Meiwes. En het was, als ik hem moet omschrijven, een vriendelijke man. Een onopvallende man. Helemaal niet onaardig.
En jij was bevriend met hem?
Nee hoor, nee. Ik heb hem niet gekend.
Nee, maar zo die indruk wekt.
Maar die als je hem zo ziet, die indruk. Wel een beetje een eigenheimer. Hij leidde een vrij teruggetrokken bestaan. Sinds de dood van zijn moeder woonde hij alleen in het ouderlijk huis. Een enorm groot, stokoud, beetje bouwvallig kavalje. Best wel spookachtig ook eigenlijk. Ergens in het midden van Duitsland, op het platteland, echt ook afgelegen. En hij bracht daar zijn dagen grotendeels alleen door. Hij was werkeloos, hij was van beroep computertechnicus. En hij had al heel lang geen werk en hij zat hele dagen achter de computer op internet. En hij was vaste bezoeker van een chatforum voor liefhebbers van cannibalisme. En dat moet je een beetje zoeken in de erotische hoek. Het was een beetje SM-achtig. Mensen deelden daar fantasieën over gegeten worden of zelf iemand opeten. En hij plaatste op dat forum onder de naam Frankie een paar keer contactadvertenties, waarin hij dus jonge mannen oproept zich bij hem te melden, ja, om opgegeten te worden. En daar kreeg hij ook wel reacties op van mannen, waarmee hij dan natuurlijk uitsluitend in het virtuele fantasieën uitwisselde of een erotische chatsessie had. Hij had één keer iemand bij hem thuis uitgenodigd. Die was ook daar gekomen en daar was het spel ook wat verder gegaan. Maar toen die man op een gegeven moment naakt op tafel lag, klaar voor de chop, toen was de grond hem toch te heet onder de voeten geworden en had hij aan Meiwes gevraagd om hem te laten gaan. En dat had hij ook gedaan, zonder problemen. En toen kreeg hij op een van zijn advertenties een reactie van een zekere Bernd Brandes uit Berlijn. En dat was een beetje een zwarte man. Eigenlijk ook heel onopvallend figuur. Niet dom, had een goede baan, was leidinggevende bij een groot elektronica concern. Maar het was een beschadigde man. Hij had een hele verdrietige jeugd gehad. Veel geweld, getraumatiseerd, geen liefde van zijn ouders. En hij had daardoor een enorme zelfhaat ontwikkeld. En dat uitte zich bij hem in een seksuele voorkeur voor extreme pijn en foltering. En ja, een extreme masochist. Ja. En hij had al eens aan een escortboy heel veel geld geboden als deze zijn penis af wilde bijten. Want dat was zijn ultieme seksuele fantasie. Nou, die man had voor de eer bedankt. Maar goed, dan kom je al aardig in de buurt van cannibalisme. En ook hij zat dus af en toe op dat cannibale forum. En die Armin Meiwes die merkte al vrij snel dat contact tussen hun anders dan anders was. die Brandes, daar was het geen fantasie meer voor. Dat was een obsessie. En hij was heel dwingend in die gesprekken. En hij begon ook Meiwes uit te dagen om voorbereidingen te treffen. Mm. Waarop Meiwes een van de 36 kamers in zijn huis inrichtte als slachtkamer. Hij zette een oude badkuip neer om het bloed op te vangen. En een heel assortiment aan vleeshaken en scherpe messen. En toen hebben ze na lang chatten en lang e-mailverkeer elkaar ontmoet. Op de ochtend van 10 maart 2002 heeft Brandes de trein genomen van Berlijn naar Kassel. Waar Meiwes op een uurtje rijden vandaan woonde. En hij heeft hem opgehaald op het station. Ze zijn samen naar dat huis gegaan. En daar verliep de date in eerste instantie een beetje stroef. Ze waren toch niet helemaal elkaars type. Ze hadden wel seks met elkaar, maar het werd niet helemaal wat ze ervan verwacht hadden. Vooral Brandes was erg teleurgesteld, omdat Meiwes toch niet helemaal de sadistische bullebak was waar hij op gehoopt had. En hij was ook niet zo onder de indruk van die voorbereidingen. Hij vond dat maar amateuristisch getrut, geloof ik. En op een gegeven moment,
met dit mes hier, nou, heb je niet wat beters, zoiets.
Besloot hij zelfs om maar weer naar huis te gaan.
Ach.
En toen heeft Meiwes hem teruggereden naar het station. En in de auto hebben ze het er nog eens over gehad. En toen hebben ze elkaar toch weten te overtuigen. Meiwes dat hij in staat zou zijn om het hele scenario wat zij in al die chatsessies al hadden vastgelegd uit te voeren. En andersom, Brandes natuurlijk, dat hij dat ook echt wilde. Dat was natuurlijk wel even wat.
Ja.
En toen hebben ze rechtsomkeerd gemaakt. Zijn ze teruggereden naar het huis. Onderweg nog gestopt bij een apotheek om wat sterke slaapmiddelen in te slaan. Toen hebben ze zich thuis weer uitgekleed. Hebben nog naakt een kopje koffie gedronken. En toen, nee, iets anders. Want er was natuurlijk één aspect van dat scenario wat Brandes graag nog bij vol bewustzijn wilde meemaken. En dat was het amputeren van die penis. Dus hij had wel al die slaapmiddelen ingenomen, weggespoeld met een fles sterke drank. Maar hij was nog bij bewustzijn. Toen heeft hij zijn penis op tafel gelegd en die heeft Meiwes met een scherp mes afgesneden. Brandes heeft in eerste instantie uitgeschreeuwd van de pijn natuurlijk. Maar die pijn die zakte eigenlijk ook wel weer snel. En dat ervaarde hij als een enorme teleurstelling. Meiwes heeft toen nog de bloedende wond verbonden. En toen hebben ze samen geprobeerd om die penis op te eten. Nou, dat ging helemaal niet. Dat is geen eetbaar vlees. Dat was veel te taai. En een poging om dat wat malser te maken door het in een braadpan te verwarmen, dat leidde alleen maar tot een zwart geblakerd dingetje dat ze uiteindelijk in stukken hebben gesneden en aan de hond hebben gegeven. Intussen begon Bernd Brandes door die verdoving toch wat suf te raken. En toen heeft Meiwes hem geholpen om in het bad te gaan zitten. En toen hij buiten Westen was, heeft Meiwes hem, precies zoals ze afgesproken hadden, de keel afgesneden. En toen is hij op een stoel een stripboekje gaan zitten lezen, in afwachting van het doodbloeden van de ander. En toen dat gebeurd was, heeft hij dat lichaam aan die vleeshaken gehangen, in kleine stukken gesneden. Die heeft hij in een grote vrieskist gestopt. En naar schatting heeft hij in de maanden die daarop volgden ongeveer 20 kilo van dat vlees daadwerkelijk gegeten. Niet rauw, maar hij maakte daar echt mooie maaltijden van. Aardappeltje, groente erbij.
Boterhamworst.
Goed glas wijn, wat hij dan dronk op de gezondheid van zijn grote vriend, met wie hij nu altijd één was.
Mm-hmm.
Want daar ging het om. Hè? Het was natuurlijk een ultieme vorm van samen zijn met iemand.
Met elkaar opgaan.
Ja. Ja. Maar goed, intussen in Berlijn werd Brandes natuurlijk vermist. Ja, zijn collega's, zijn vrienden hadden melding gemaakt bij de politie. Maar omdat hij niemand verteld had wat hij ging doen en ook zijn chathistorie op zijn computer gewist had, was er geen enkel spoor dat leidde in de richting van Armin Meiwes. Dat toch op een dag de politie bij hem op de stoep stond, had hij ook helemaal aan zichzelf te danken, want hij had het natuurlijk toch niet kunnen laten om op datzelfde kannibalenforum op te gaan scheppen over wat hij gedaan had. Hij had weer een nieuwe advertentie geplaatst. Daar was op gereageerd door een Oostenrijkse student die eigenlijk meer uit morbide nieuwsgierigheid dat contact was aangegaan. Maar Meiwes was overmoedig geworden en had hem ook weer uitgenodigd bij hem thuis en duidelijk gemaakt dat het niet de eerste keer zou zijn dat hij iemand vermoord en opgegeten had. En die man was daar zo van geschrokken, die had de politie ingeschakeld. Nou, toen de politie bij hem thuis kwam, troffen ze in de tuin botresten aan en in een vrieskist onder een dubbele bodem de restanten van het vlees.
Oh, ja.
Hij werd gearresteerd en wat volgde was natuurlijk een krankzinnige rechtszaak, waarin centraal stonden videobanden, want Meiwes had met instemming van Brandes alles gefilmd wat er die dag gebeurd was. En in eerste instantie kreeg hij een vrij lage straf, omdat, hou je vast, kannibalisme in Duitsland niet strafbaar is.
Oh, oké. Okay.
En omdat op die videobanden duidelijk te zien en te horen was dat Brandes hem echt gesmeekt had om hem te doden.
En toestemming gegeven had,
hield de rechter het in eerste instantie op hulp bij zelfdoding. Nou, het Openbaar Ministerie is daartegen in beroep gegaan en de tweede rechter was wat minder mild. Die nam het Meiwes vooral kwalijk dat hij geen oog had gehad voor de psychische nood waarin Brandes duidelijk verkeerde. En uiteindelijk is de straf levenslang wegens moord geworden. Meiwes is recent weer in het nieuws geweest omdat hij een interview heeft gegeven vanuit de gevangenis waar hij nog altijd zijn straf uitzit. Aan de Duitse televisie. Ja, en ik heb dat interview gezien. En ik moet je zeggen, ik werd dus echt getroffen door wat een vriendelijke, sympathieke, zelfs charmante man het was. En ook een echte gentleman die met niets anders als genegenheid en respect over Bernd Brandes sprak. Hij neemt wel afstand van wat er gebeurd is. Zegt nu in te zien dat het nooit zo had mogen gaan. En toen hem gevraagd werd of hij nog wel eens verlangde naar het eten van mensenvlees, was zijn antwoord dat hij helemaal geen vlees meer at. De kannibaal is vegetariër geworden.
En dat was Rammstein in de remix van de Pet Shop Boys, Mein Teil, Mijn Deel, een liedje gewijd aan de Duitse kannibaal waar Mark het zojuist over had. Brrr. En daarmee is Culti Culti wederom weer om. Ik dank hiervoor hartelijk Ivan Hentschik, die dus precies over een week gaat trouwen, proficiat alvast. Autiroze, Years and Years, Kiri Miyoki, Gert Hekma, Freesound.org, Edwin Rutte, Bert Boelaars, Marco Willems, Rijndier en Bontehond, Mark Hesselink, Ramstein, The Pet Shop Boys, Lydia Til en Eelco van Schie. Meer informatie over Autiroze is te vinden op autiroze.nl en meer Culti-Culti, waaronder alle eerdere afleveringen, staat op culti-culti.nl, Culti gespeld met de K van kannibaal. Volgende week op dit tijdstip zendt MVS Gay Station Studio 45 uit en iedere eerste zaterdag van de maand is er gewoon MVS Radio. Doorgaans is er iedere vrijdag tussen 7 en 8 disco in Baseline te beluisteren. En vanavond is er een tv-uitzending op Salto 1 vanaf 11 uur. Tot oktober.
Culti culti, 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 culti culti.